Dankjewel voor de uitnodiging. En ik vind het een voorrecht om in jullie midden te zijn. Uit Vlissingen kom ik. En ik wil de groeten overbrengen van de gemeente Zuidpoort. Van Koen en Teunie, jullie inmiddels al bekend. En ik wil een aantal dingen zeggen. Ik las eventjes wat de achtergrond van de gemeente hier zo. En jullie vinden het belangrijk, las ik, om op een goede manier met elkaar in relatie te staan. En nu ben ik hulpverlener van beroep. En het is mijn ervaring hoe belangrijk het of het is om in relatie te staan. Nou, ik wil daarom ook een paar dingen vertellen over mezelf, achtergrond. Ik ben ruim 30 jaar getrouwd met Els en die kan er vandaag niet bij zijn. Die neem ik altijd mee, want toen ik begon te prediken, toen was dat een en al onzekerheid. En ik dacht bij mezelf, ik moet Els bij me in de buurt hebben. En ik had met haar afgesproken, te pas en te onpas moet je hard amen en halleluja roepen. Dus als ik per ongeluk iets goed zeg, roep dan keihard amen en halleluja. Nou, dat heeft ze gedaan. En elke keer als ik weer moest spreken, dan moet ik over zo'n hobbel. En ik vind het zo geweldig om te doen, maar zo'n hobbel nemen. Dat ik elke keer denk, ja, maar nu is het vandaag dan echt de laatste keer. Dus na deze prediking stop ik ermee. Net zoiets, zo'n soort gevoel als Petrus die zei zo na de kruisiging, ik heb het gehad, ik ga weer vissen, de groet allemaal. Zo'n soort gevoel. Maar ik weet dat de Heer daar anders over denkt en genade geeft. Ik ben vader van 4 kinderen. En mijn oudste dochter die staat op het punt om te bevallen. En ik loop met mijn telefoon op zak. En als de telefoon gaat, dan geef ik hem maar aan jou. En dan ben ik zo weg. Ik zal proberen netjes te blijven. Ik kreeg nog een berichtje van, dus ze zei, pap, het zit eraan te komen, maar ga nog maar rustig spreken. Dus dat hou ik dan maar vast. Dan heb ik nog 3 kinderen. 2 jongens en 2 meisjes, dat hadden we aan het begin afgesproken. Ik zei altijd maar zo, je moet goede zaad zaaien. En als je worteltjes wil, moet je geen sla zaaien, maar dan moet je worteltjes zaad zaaien. En als je jongetjes wil, dan moet je jongetjes zaad zaaien. Dus we hebben 2 jongens en 2 meisjes. En ik ben een trotse vader. En ik vind het een groot goed om vader te mogen zijn. En straks voor de eerste keer opa. Nou, ik werk in de gezondheidszorg. Eerst in de techniek. Techniek vond ik geweldig. Ik was instrumentenmaker opgeleid. En ik had het reuze naar mijn zin. Tot de Heer tot me sprak. En dat er onvrede in mijn hart kwam. Om nog langer instrumentenmaker te zijn. En dat ik in de hulpverlening ben gaan werken. En ik besloot om in de dak- en thuislozenzorg te gaan werken. Ik was 21 jaar. Ik had net een boel opleidingen achter de rug. En op het bedrijf waar ik wegging waren ze heel boos. Ze hadden heel veel in me geïnvesteerd. Maar ik hield het niet meer uit. Ik wilde wat anders gaan doen. Waarom? Omdat de Heer het in mijn hart gelegd had. Ik was 17 en toen kwam er zoveel onrust in mijn hart. Want ik was opgevoed door gelovige ouders. Niet met het licht wat wij hebben nu. Dat Jezus onze redder is. Dat we gedoopt worden door onderdompeling. Wedergeboren kunnen worden. En ook vervuld kunnen worden met de geest. Die kennis die was toen niet bekend. Maar er kwam zoveel onrust in mijn leven. Dat ik dacht bij mezelf, kan ik recht staan voor God? Als ik vandaag of morgen zou sterven, wat dan? En ik was daar heel onrustig over. Een jongetje van 17 jaar. En ik ging op onderzoek uit. En ik heb een heleboel kerken en gemeentes en van alles en nog wat bezocht in de regio Zeeland. Tot het moment dat ik in een kerk kwam. waar ik nog niet eerder was geweest, maar waar zoveel over gesproken werd, een Pinkstergemeente. En ik schoof aan, een beetje achterin, en plotseling was er openbaring van God. Ik heb je op het oog, zei de prediker. Ik heb je gezien. Ik ken je bij de naam. En ik ga je gebruiken aan deze plaats. Alsof ik door de grond zakte. Ik wist totaal niet wat profetie was. Wat vertolking van tongen was. Heel de vrucht en de gaven van de geest. Ik had er nog nooit van gehoord. En ik voelde me daar toch een partij gepakt door de Heer. Ik wist niet wat me overkwam. En van toen af is er een zoektocht ontstaan. En heb ik de Heer leren kennen, gedoopt en klaargemaakt voor zijn koninkrijk. En ik ging werken 21 jaar in de dak- en thuislozenzorg. Ik had geen vriendin, ik was niet getrouwd. Ik dacht, weet je wat, ik ga tussen die mensen wonen. In dat tehuis voor dak- en thuislozen. Nou, ik heb het geweten. Niet te geloven. De eerste nacht dat ik nachtdienst had, hoorde ik om 3:00 s'nachts een kabaal. Tjonge, tjonge. Er was een grote kerel, die had een eiken salontafel gepakt en die had hem zo door de ramen gesmeten. Dus ik was goed wakker. En ik ging eens op onderzoek uit. Nou, en toen keek ik achterom en toen keek ik zo'n enorme kerel, briesende kwaad. En die had het niet naar zijn zin, die man. Die wilde weg. Nou ja, die had zelf een opening gemaakt met de salontafel. Ik dacht, dat begint goed. Een paar weken later, opnieuw een enorme knal. En ik sliep op de eerste verdieping. En er lag zo'n baksteen naast mijn bed. Die ging door de ruiten. En die rolde zo door tot tegen mijn bed aan. Ik dacht, dit is een leuk beroep. Hier maak je nog eens wat mee. Nou, en zo is dat jaren doorgegaan. Heb ik een prima tijd gehad. Ik heb geleerd om met de Heer te leven. Ik heb geleerd om over omstandigheden heen te kijken. Om achter vieze, stinkende mensen. Ik zal u vertellen, ik had een keer een vrouw. Die had zich helemaal ingewikkeld met lappen. En die waren helemaal verkleefd geraakt aan de lijf. En die vrouw, die stonk naar de dood. Dood vlees. En die vrouw had dringend hulp nodig. Zulke situaties. Dronkenschap. Agressie. Van alles en nog wat. Maar achter de mens zit een ziel waar God van houdt. Die God opzoekt. En zegt van, ik heb niet zoveel boodschap aan de buitenkant. Maar ik zoek de harten. Schrijnende situaties meegemaakt. Tot op een zeker moment. Ik was ondertussen getrouwd. En mijn vrouw was zwanger van ons eerste kindje. En ik had nachtdienst en toen brak er brand uit. Vreselijk. Een oud monumentaal gebouw stond in lichterlaai, 3:00 s'nachts. En toen ik dat opmerkte, ik schoot snel mijn kleren aan en ik wilde naar beneden gaan. Maar toen ik de deur van het kantoor opendeed, toen kwam er een enorme vuurbal op me af. En verstikkende rook. En dat was voor mij een moment om de deur snel dicht te doen. Maar toen, ik had geen andere deur. Ik zat opgesloten. En in korte tijd moest ik een plan maken om weg te komen. Aangekleed, ben in de vensterbank gaan zitten. Ik heb de ramen eruit getrapt. En ik had maar één optie. En dat was springen en heel snel. En onder me kwam er vuur uit de ramen. En opzij kwam er vuur en rook. En ik zat vreselijk ingesloten. De ramen waren eruit. En ik moest over een hek heen springen. Want er was een smeedijzeren hek met van die punten. En daarvoor stonden fietsen. En ik wist dat, dus ik zat in de vensterbank. Even op een moment dat er langs onder geen vuur was. En sprong ik eruit. En ik kwam heel ongelukkig terecht. Op het randje van de stoep in de goot. Maar ik had een adrenaline in me om de 30 mensen die in het gebouw waren te redden. Een drive. En ik wilde snel opstaan, maar ik zakte in elkaar. En de botsplinters kwamen uit mijn benen. En het was einde verhaal. Daar lag ik. Ik zakte op de straat. En ik kon niet meer weg. Van boven vlogen de dakpannen van het gebouw af. En die kledderden kapot naast me op de grond. En het was een vreselijk drama. Ik kon niet weg. En ik probeerde uiteindelijk met mijn handen over de straat weg te krauwen uit van het gebouw vandaan. En op 10, 20 meter van me vandaan waren er ondertussen heel veel mensen verzameld. En ik hoorde iemand roepen en die zei van er is iemand uitgesprongen. En de mensen bleven staan. En er was niemand die kwam. En er stonden 20, 30, 40 mensen stonden zo te kijken. En lieve mensen, dit is een boodschap die me bijgebleven is. God heeft geen toeschouwers nodig. Alle mensen in de kerk die nog op afstand zijn. God kan er niks mee. God zegt dichterbij komen, ik heb je nodig. Er is werk aan de winkel. Ik werd van, op een zeker moment kwam er een jong gast. Die kwam zo tussen de mensen vandaan. En terwijl de dakpannen, het was levensgevaarlijk. En als je zo'n dakpan van 20 meter op je hoofd krijgt, dan heb je hersenletsel op zijn minst. En die jongen die riskeerde zijn leven om naar me toe te komen. Hij zei, kan ik voor je doen? Ik zeg, sleep me weg. Hij pakte mijn handen en sleepte me over de weg weg. En toen was ondertussen de brandweer gekomen met ziekenwagens. En werd ik naar het ziekenhuis gebracht. In die nacht kwam de professor. Hij zei, ik heb slecht bericht voor je. Hij zei, het is de vraag of je ooit nog kan lopen. En morgen op zaterdag word je in de loop van de dag geopereerd. De operaties waren niet gelukt. Men had alle botsplinters een beetje bij elkaar gedaan. Vanuit de kom van mijn enkel was het allemaal opgespleten. En men had dat een beetje bij elkaar gedrukt. Later nog een keer een operatie was ook niet gelukt. En de vooruitzichten waren slecht. Terwijl ik zo mijn best deed om hem in te spannen voor het koninkrijk en voor mijn naasten. Ik begreep het niet goed. Toen heb ik een tijd lang gerevalideerd. Eerst een aantal maanden in het ziekenhuis gelegen. En uiteindelijk gerevalideerd. En op een zeker moment kwam ik bij een revalidatiearts. Hij zei, loop eens een stukje. Dus zo goed en zo kwaad als dat ging, liep ik een stukje. Hij keek in het dossier. Hij zei, jij bent toch heer Westerbeke? Ik zei, dat klopt. Hij zei, loop daar nog eens een stukje. Dus ik met alles wat ik kon probeerde een stukje te lopen. Hij zei, het is absoluut een wonder dat je nog zo kan lopen. Nou ja, dat was prettig om te horen. Maar ik was nog zeer beperkt in mijn loopvermogen. Enorm. De tijd verstreek en ik kwam erachter, ik zal hiermee moeten leren leven. Maar ik heb een levende God. En we hebben een God die wonderen doet. En vanmorgen wil ik dit ook vertellen tegen u, terwijl ik hoor dat er ziekte is. En ongemakken. En pijn. Maar mijn ervaring, mijn getuigenis is dat we een levende God hebben die wonderen doet. U mag amen zeggen. En mijn vrouw is er niet, dus. Ja. Ik moest leren om invulling te geven of met mobiliteit en immobiliteit om te gaan. En uiteindelijk was ik ontslagen. Ik zat zonder werk. En de jaren verstreken en ik kon weer langzaamaan wat gaan werken. En mijn wilskracht was groter dan mijn loopvermogen. Dus ik probeerde allerlei hulpmiddelen aan te wenden om zo gewoon mogelijk te leven. Ondertussen hadden we 4 kinderen. En daar was ik heel blij mee. Vooral mijn eerste dochter, daar heb ik samen mee gekropen omdat ik niet kon lopen. Dus daar heb ik een hele leuke tijd mee gehad. Mijn vrouw die hees me op mijn fiets, want fietsen bleek goed te zijn. Dus ik kreeg hulp om op mijn fiets te komen. En we zetten dat kind zo van voor. Ik heb uren gefietst. Want dat was goed. En mijn dochtertje, die kon amper zitten, die viel op mijn arm in slaap. En dan kwam ik helemaal verkrampt, kwam ik thuis. En werd ik, een dochtertje, uit de fiets getild en ik van mijn fiets geholpen. En dat waren bijzondere jaren. De tijd verstreek. En het ging steeds slechter en slechter met mijn loopvermogen. En afgelopen jaar, toen kwam ik thuis, Els zei, hoe is het? Ik zei, nou, ik heb een goede dag gehad, ik heb weinig pijn gehad. Oh, nou, dat is fijn. En de dag daarop volgend, ik zei, nu ik je wat vertellen, ik heb vandaag helemaal geen pijn gehad. En lieve mensen, we hebben een levende God. Een God die nog steeds wonderen doet. En terwijl mijn loopvermogen nog beperkt is, ik heb vanaf die dag niet één keer meer pijn gehad. Is dat niet bijzonder? 30 jaar heb ik pijn gehad. En 30 jaar heb ik me moeten redden om de dag door te komen. Allerlei hulpmiddelen. Ondertussen mocht ik leiding geven aan een bedrijf in de gezondheidszorg. Voor mensen die achterstand hebben naar het gewone bedrijfsleven. Die moeten rehabiliteren. En ik had daar een heleboel kunstgrepen georganiseerd. En ik fietste door het bedrijf. Dat was mijn invalide wagen, maar dan had ik geen pijn. Dus op die manier had ik van alles bedacht. En vanaf dat moment was het niet meer nodig om te fietsen. En het werd opgemerkt. En ik kon meesjouwen met de jongens en van alles doen wat nodig was. En lieve mensen, God betoont zichzelf vandaag nog steeds als de wonderdoener. Amen. Amen. Hij is niet aan plaats of tijd gebonden. En er zijn nog steeds geen grenzen aan Jezus' macht. En de Bijbel zegt dat alles mogelijk is voor degene die geloven. Lieve mensen, dat is de boodschap, dat is het evangelie, vandaag de dag. Alles is mogelijk. Alles is mogelijk. Lieve mensen, soms is een probleem niet groter dan een muntstukje van 10 cent. Een dubbeltje van vroeger. Maar als je het maar heel dicht bij je oog houdt, dan zie je niks anders dan dat ene dubbeltje. Wij worden uitgedaagd, u wil ik uitdagen vandaag, om even opzij te kijken van alles wat u in de weg staat. Misschien is het ziekte. Misschien zijn het allerlei ongemakken. Misschien is het tegenslag of werkloosheid. Probeer het opzij te drukken en te focussen op Jezus. Want hij heeft gezegd, zou er voor mij iets te wonderlijk zijn. Lieve mensen, zo'n God hebben wij. Zo'n God hebben wij. Focussen op de mogelijkheden. Ik mag sinds een aantal jaren leiding geven aan dat bedrijf. En dat was de gezondheidszorg, dagbesteding, therapie, van alles en nog wat. Ik dacht dat ik langzaam doodging. Ik dacht, hier word ik niet gelukkig en de mensen ook niet. Dit moet anders. En ik heb daarmee geworsteld. En ik heb de Heer gevraagd, Heer, geef me visie om verder te gaan. En de Heer die gaf mij allerlei ideeën. En het is nu een bedrijf geworden, lieve mensen, door de genade van God, wat bekend wordt in Nederland. Ik weet niet of u afgelopen december de televisieuitzending heeft gezien van de KRO, Brandpunt. En van die organisatie hebben ze een film gemaakt in mijn bedrijf. Het was opgemerkt. Er was een psychiater langsgekomen die had gezegd, dit is de parel van de organisatie. Weet u, lieve mensen, dat heeft niet met mijn kwaliteiten te maken, maar dat heeft te maken met genade van God. Wij doen het toe. Wij zijn het licht en wij zijn het zout in deze wereld. U bent het licht en u bent het zout. Wat kenmerkt ons in onze omgeving? Dat is een vraag die ik in uw midden wil leggen. Welk onderscheid brengen wij als we ergens komen? Wat maakt het verschil? Paulus zegt, maar gij zijt geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. En lieve mensen, de wereld om ons heen ziet dat niet aan onze neus. Of wij Christus hebben leren kennen. Weet u waar ze het in zien? Dat u de mensen lief hebt. En liefde is de substantie die God gebruikt om verandering te brengen. Verandering in een gezin. Verandering in een huwelijk. Verandering in werksituaties. De Heer zegt, heb mij lief bovenal en de naaste als jezelf. En lieve mensen, mijn ervaring is, als we dit praktiseren, waar we ook zijn, dan maken we het verschil. De psychiater die had een regisseur van de KRO benaderd en die had gezegd, daar moet je naartoe gaan en daar moet je film gaan maken. De film heet De Geluksfabrieken. Misschien heeft iemand het wel gezien, afgelopen december. Op de KRO, Nederlandse televisie. Wat werd er opgemerkt? Er werd opgemerkt dat de mensen die afgeschreven waren door de maatschappij, omwille van psychiatrische problematiek of allerlei combinaties van problemen, weer nieuwe kansen kregen. En lieve mensen, er is een model ontwikkeld en ik mag daar leiding aan geven. En het wordt opgemerkt, het wordt onderscheiden van andere situaties. En dat is wat de Heer wil doen aan ons en in ons en door ons heen. En dit is zo geweldig om betrokken te zijn in het plan van God. Ik vind u zo stil. Als we de liefde van Christus manifesteren om ons heen, uitdelen aan de mensen waarmee in verbinding staan, dan gaan er dingen veranderen. Niet uw theologie en niet al uw kennis, maar toegepaste liefde, dat verandert mensenlevens. In de kerk hebben we onze route gelopen. Van alles en nog wat gedaan. Mijn vrouw deed kinderwerk en tienerwerk en ik deed jeugdwerk. We zijn in de diaconie geweest. We zijn oudste geweest. Van alles en nog wat gedaan. En bij mij werkt het, of in ons huwelijk, als seizoenen waar we doorheen gaan. Van alles meemaken. En zo was er een situatie, en dat is ondertussen misschien wel 20 jaar terug, Dat er herstel kwam in de boodschap, dat er gesproken werd over de profetie, over herstel van lofprijzing, de vijfvoudige bediening, apostel, profeet, herder, leraar, evangelist, gaven, bedieningen enzovoort. Dat was nieuws, dat werd omarmd. Profetie ging weer klinken. Visioenen, gezichten werden weer gezien. Er was honger in de evangelische beweging. We hebben het gezien, we hebben het meegemaakt. Er waren momenten dat we ook met elkaar spraken van waar zou de Heer ons in willen gebruiken? Wat zit er, welk plan zit er aan onze levens vast? En ik zie een boel jonge gezinnen. Super interessant. Om jezelf die vraag te stellen. Welk plan heeft God met mijn leven? In welke richting moet ik het zoeken? En toen was mijn gedachte, als de wereld iets wil zien van Jezus en van God en van zijn koninkrijk, is het zo belangrijk dat er wonderen en tekenen gebeuren. En dat was een stukje wat mij aansprak. Tussendoor, ik ben erachter gekomen dat de kwaliteit van relaties bepaalt de kwaliteit van de samenwerking. En als we iets willen presteren, zullen we mekaars hart op moeten zoeken. En niet onze persoonlijke meningen ventileren en manipuleren en andere mensen opleggen. als je mekaars hart zoekt in liefde. Liefde is de substantie waar harten door open gaan. En dat heb ik ook gezien in die periode. Dat ik van mening was, als de wereld God wil zien, moet er wonderen en tekenen gebeuren. Dus waar strekte ik mezelf naar uit om het evangelie te prediken? Om evangelist te zijn. Om te vertellen van de grote daden van God. En dat God nog niet veranderd is. En dat hij zegt, gisteren, heden en tot in eeuwigheid ben ik dezelfde. En met die boodschap ben ik aan de slag gegaan. En ik ben gaan zoeken, hoe kan ik daar vorm aan geven? En ik zei tegen mijn vrouw, weet je wat we doen? We zetten ons huis open en mensen die hier zo belangstelling voor hebben, die nodigen we uit. Elke week op donderdagavond. En dan gaan we met elkaar in gesprek over deze dingen. En er was honger. En er kwamen mensen. 10, 20, 30, 40. Ons huis stond helemaal klem. En toen hebben we gezien dat de Heer in seizoenen fases aangeeft van handelen. Ik zeg, het moment is aangebroken dat we naar buiten gaan en deze boodschap gaan prediken, openbare bijeenkomsten gaan organiseren en bekendmaken dat God nog niet veranderd is en dat hij nog graag in wil grijpen in mensenlevens. Hartstikke spannend. Ik werd uitgemaakt van hier tot Gunther, omdat ik wel zo hoogmoedig was, omdat ik dat mezelf allemaal toe-eigende. Ik had maar één verlangen. Ik dacht, als het woord de waarheid is, en ik predik het woord, zal God zijn woord bevestigen met wonderen en met tekenen. Amen. Amen. En dat was mijn motivatie. Om uiteindelijk, want in mijn hart ben ik hulpverlener. Om uiteindelijk te zien dat mensen weer doel en inhoud gaan krijgen aan hun leven. Hoe lang heb ik nog? Ja, ik heb ook zoveel te vertellen. U bent er nog? Ik ben een beetje beverig, maar dat komt door al mijn spieren. Erg atletisch en erg gespierd. De eerste bijeenkomst bracht zoveel teweeg. En na verloop van tijd kwamen de mensen erop af, vooral kerkelijke mensen. En er kwam zoveel nood. En er kwamen zoveel zieke mensen. En ik gaf onderwijs over het woord. En na afloop legde ik mensen de handen op om ze te zegenen met gezondheid. Het was voor mij net zo'n grote uitdaging als voor al de mensen die kwamen. Hartstikke spannend. En we hebben geweldige dingen meegemaakt. Geweldige dingen. Er kwam een vrouw en die had kiesten en die waren vastgelegde apparatuur, weet ik veel wat. En ze zei, morgen heb ik nog een controlemoment en dan word ik geopereerd. En ze zei, maar bid voor me, ik zie er zo tegenop, want ik geloof dat de Heer hier een wonder wil doen. Ik bad met haar, de andere dag ging ze op controle en de kiesten waren weg, zo groot als tennisballen. 3 stuks. Opnieuw ging de specialist kijken, u bent toch mevrouw, zus en zo. Maar dan is er vast een vergissing gemaakt. Nee, ze zei, er is geen vergissing gemaakt. Ik ben genezen door Jezus. Er was een ander moment, dat was een heel bijzonder moment. Er was een vrouw meegekomen. En die vrouw die kon niet meer praten vanwege operatie in de keelkanker gehad. Heel fluisterend kon ze iets communiceren. Maar die vrouw was heel sceptisch. En iemand anders had die vrouw meegenomen. En ik had mijn boodschap gepredikt. En ik nodigde mensen uit om te komen voor genezing. En die vrouw bleef zitten. Maar die vrouw die haar meegenomen had, die vond dat zo vervelend dat ik niet voor die vrouw bad. Ze zei, bid er nou nog voor. Ik zei, nee, die vrouw die moest zelf komen. Als ze zelf niet komt, dan regelt de Heer dat allemaal best. De Heer die weet dat precies. En die vrouw die zat heel aandachtig te luisteren. Maar op einde van de dienst ging ze naar huis. De andere morgen werd ik gebeld. Door de mevrouw die zieke vrouw meegenomen had. Zei, hype, er is een heel groot wonder gebeurd. Ik zeg, wat is er gebeurd? Ze zei, die vrouw die ik gisteren meegenomen heb, die heeft nu een stem als een orgel. Niet te geloven. Ze was thuisgekomen, 's morgens opgestaan en ze had weer een heldere stem. Lieve mensen, onze God is specialist in wonderen. Hij is specialist in wonderen. En dat geldt ook nog voor vandaag. Nog een situatie. Er was een vrouw, een heel triest verhaal, heel triest. Een jonge vrouw, seksueel misbruikt, verschrikkelijk, incest. Haar zusje ook. En haar zusje had er zoveel moeite mee, die heeft zelfmoord gepleegd. En dat meisje, een jonge vrouw, die kwam in de dienst. En ze schoof zo rustig aan. En ze was daar. En ze ging weer weg. En dat herhaalde zich een aantal keren. En toen raakte ik langzaamaan met haar in gesprek. Het heeft een jaar geduurd. En er was weinig communicatie, maar ze was er altijd. En toen vroeg ik aan haar, wat motiveert jou om hier te komen? Ze zei, als ik binnenstap, word ik helemaal warm. En de Heer raakt mij aan. Ik vind herstel. En toen kwam ze met heel de verhaal. Zo aangrijpend. En nu samen met haar man. Laatst zag ik ze nog. Ze zei, ik heb zoveel genezing gevonden. Gewoon door onder het woord te zijn. Het woord is Jezus. Het vlees geworden woord. En het woord doet wonderen. Het woord verandert mensen. Het woord geeft perspectief voor de toekomst. En er gebeuren geweldige dingen. Ik zei, hoe is het met je? Kwam ze tegen bij Nehemia in Zwijndrecht. Ze zei, ik sta samen met mijn man, werk ik. Haar man is psycholoog. En werk ik bij De Hoop in Dordrecht. Lief mensen, herstel. Een heel proces van herstel. Stapje bij stapje. En nu staat ze gezond en positief in het leven. En samen met haar man zorgt ze voor hulpverlening aan verslaafden. Lieve mensen, we hebben een geweldige God. Amen. 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 Weet u, u hoeft voor mij geen amen te zeggen. Want ik ga toch gewoon door. Maar als u amen zegt, dan wordt er iets bekrachtigd in de onzienlijke wereld. En duisternis wijkt. Als we de goede belijdenis afleggen. Als we ons verbinden aan elkaar. Verbinden aan de boodschap. Verbinden aan het woord van God. En als we dat amen uitspreken, dan gebeurt er iets, ontstaat er ruimte in de onzienlijke wereld. De Bijbel roept ons aan, de profeet zegt het, ik dacht Jeremia, die zegt klapt in de handen mensen, want het versterkt de boodschap van het evangelie. Lieve mensen, er zijn zoveel dingen die binnen ons handbereik zijn, waardoor we ruimte kunnen scheppen in de onzienlijke wereld. Waar de Bijbel van zegt, ik heb gebaande wegen voor je, maar weet u, dat die gebaande wegen, dat we daar zelf met al ons denken en ons handelen in de weg staan. Dat die gebaande weg niet zomaar zich ontplooit waar we zo over kunnen gaan. Maar ons denken kan daar vreselijk in de weg staan. En daarom is het zo belangrijk om opruiming te houden wat er al gezegd is vanmorgen. Schoon schip te maken. Had ik me ook nog voorbereid. Maar misschien de samenvatting nog. Er is al een enkele keer iets verteld over het seizoen waar we zijn. We gaan naar Pasen toe. En we gaan stilstaan bij datgene wat Jezus gedaan heeft aan het kruis. Offer gebracht. En in de voorbereiding moest ik daar ook aan denken. En toen kwam er een woord uit Jesaja in mijn hoofd. En dat zegt dit: ontwaak. De profeet spreekt het volk aan. Wakker worden, mensen. Wakker worden. Het is een ernstige tijd. Wak op, zegt de profeet. En bekleed u met kracht, Sion. En trek uw mooiste kleren aan. Jesaja 52. Want voortaan zal in u geen onbesneden overeinde meer komen. Heiliging, rommel opruimen. Schud het stof van u af en sta op en zet u neer, Jeruzalem. En maak de ketenen om uw hals los. Lieve mensen, of we willen of niet, of u het leuk vindt of niet, maar we zijn allemaal, zitten we aan dingen vast. En we bereiken met elkaar nooit een situatie waar God zegt, oké, ja, dan is het nu goed genoeg. Het is nooit goed genoeg. Onze God is zo hoog verheven, zo groot, zo almachtig, dat het al zo bijzonder is dat we gered zijn door Jezus, dat onze zonden vergeven zijn en dat we in zijn tegenwoordigheid mogen komen. Super, geweldig, apart gezet, zegt de Bijbel. Maar vervolgens gaat hij weg met ons. Hij wil niet dat we zijn als omstanders bij een noodsituatie. En dat we leuke dingen zeggen of een gebed bidden. Hij wil de handen uit de mouwen hebben. Hij daagt ons uit, jou en mij, u en ik, om in actie te komen voor zijn koninkrijk. Wij zijn het zout, we zijn het licht. En we hebben de liefde van God in ons uitgestort. Wij kunnen liefde opbrengen voor andere mensen. En als dat niet lukt, lieve mensen, dan hebben we werk te doen. En dan moeten we dingen opruimen. En als Jezus bij zijn discipelen komt, en dan heeft hij een hele pijnlijke situatie meegemaakt. Hij is verloochend. Er was nog van alles beloofd daar aan de maaltijd. En dan is daar het moment van de gevangenneming. En dan gaan de discipelen door de achterdeur weg. En Petrus, die blijft nog wat langer. En die ziet hoe Jezus gevangen genomen wordt. En dan wordt er gevraagd aan hem, maar jij was er toch ook bij? En dan zegt hij, nee hoor. Maar jij was er zeker bij? Nee, ik ken die man niet. En de derde keer, maar ik weet het zeker, jij was erbij. En dan zegt hij, mens, ik ken hem niet. En Jezus en Petrus verloochent Jezus. En dan is daar de situatie van het offer aan het kruis. En dan staat Jezus op. En dan is daar opnieuw die ontmoeting van Jezus met zijn vrienden. En Jezus is niet boos. En Jezus is niet teleurgesteld. Hij is niet gefrustreerd. Hij heeft geen vergeldingsactie gepland. En er is geen tribunaal om het maar eens uit te komen leggen. Maar Jezus, hij maakt een maaltijd gereed. Hij zegt, je mag komen, ik wil met jullie samen eten. Lieve mensen, liefde gepraktiseerd, ondanks alle omstandigheden. Lieve mensen, we hebben te maken met ons rechtvaardigheidsgevoel. Maar heel je rechtvaardigheidsgevoel levert geen fluit op als je niet lief kan hebben. Liefhebben gaat veel verder. Bij het liefhebben komen we in de harten. En dan gaat het niet meer om ik heb gelijk of jij hebt gelijk. Maar dan gaat het erom van waar kunnen wij elkaar weer tegenkomen. Hoe kunnen we samen verder zonder afscheid te nemen. Liefde. Liefde is de substantie. En dan neemt Jezus Petrus een moment apart. En dan zegt hij, Petrus, ik ga het niet met je hebben over alles wat je gezegd hebt en niet gedaan. Maar ik heb één vraag. Heb je me lief? En dat is de meest pijnlijke vraag die Jezus had kunnen stellen. Maar hij spaart Petrus niet. Hij zegt, Petrus, hij wist het. Jezus wist het. Het was ook het antwoord van Petrus. Je weet toch dat ik je lief heb? Maar daar gaat Jezus even naar voorbij. Jezus wil het even heel nadrukkelijk vaststellen. Petrus, heb jij mij lief? En Petrus moet daar antwoord op geven. Terwijl hij weet, Jezus weet dat ik hem lief heb. En dan moet je antwoord geven op een vraag die eigenlijk overbodig is om gesteld te worden. En Petrus zegt, natuurlijk Heer, u weet dat ik u lief heb. En dan gaat Jezus daar nog niet mee akkoord. Hij stelt zijn vraag voor de tweede keer. Petrus, heb je me waarlijk lief? En Petrus vindt het zo pijnlijk. En al die andere mannen dan. Hij stelt die vraag aan mij. Hij zegt, Jezus, u weet dat ik u lief heb. En dan gaat Jezus er nog niet mee akkoord. Lief mensen, Jezus gaat op het bod bij u en bij mij. En Jezus neemt er geen genoegen mee dat we van twee walletjes eten. En Paulus zegt van let op, pas op voor de wereld, pas op voor de wereld. Dat er geen gif van de wereld in je leven komt. Dat we niet van twee walletjes mee eten. Dat we niet begiftigd worden, besmet worden met de wereld. En dan zegt Jezus voor de derde keer, Petrus, hou je van mij? Heb je me lief? En Petrus breekt. En lieve mensen, we hebben een lieve God. We hebben een rechtvaardige God. Maar God neemt er geen genoegen mee als we niet hem op de eerste plaats zetten in onze levens. Daar neemt God geen genoegen mee. En dan zegt hij, ik ben de pottenbakker en ik ga je wat kneden. Meer in model, want ik heb je nodig. Je bent mijn instrument. Je bent mijn licht, mijn zout. En ik wil jou gebruiken. Ik wil dat je het verschil maakt in deze wereld. Ik wil dat je de boodschap brengt. Ik wil dat mijn naam door je leven verheerlijkt wordt. Ik heb je niet zomaar gered. En lieve mensen, dit is een hele ernstige boodschap. Maar de Bijbel roept ons op. Waak op, waak op, wakker worden. En als we niet opletten, worden we zachtjes aan geketend zoals de dochter van Sion. Hebben we keten om onze hals. Hebben we loopruimte van een kleine afstand. En we zijn net als een geit of een ezel. We lopen om het paaltje heen. Niet verder dan de ketting. Lieve mensen, ernstige boodschap. God wil zijn naam verheerlijken door uw leven. God wil zich manifesteren in deze wereld. Lieve mensen, ik zal u vertellen. Toen ik in die periode zat en genezingsdiensten organiseerde, ik was blijer dan degene die gezond gemaakt was. Als er weer een wonder gebeurde. Dat is zo bijzonder dat je als je door de Heer gebruikt wordt. En dat is nu op een andere manier in de hulpverlening. Ik mag mensen helpen en trainen om weer aan de gewone maatschappij mee te doen. Laatst zijn er 3 mensen weer doorgestroomd naar het gewone leven. Bedrijfsleven. Die weer voor zichzelf kunnen zorgen. Lieve mensen, uw leven, u doet ertoe. Uw inspanningen, het doet ertoe in het Koninkrijk van God. En hij wil onze levens bevestigen en bekrachtigen met wonderen en tekenen. Wat staat er van de discipelen in Handelingen? En God werkte mede door het werk van hun handen te bevestigen met wonderen en tekenen. Lieve mensen, schud de bescheidenheid van je af. Pak de uitdaging op van het evangelie. Maak de ketting los waar u mee vastzit. En ik betrap mijzelf er ook op, telkens opnieuw. Als je weer een succesje hebt behaald, de volgende uitdaging staan we voor de deur. En schud het stof van je af. Lieve mensen, wat ook vreselijk aan ons kleeft, dat is het verleden. Het stof wat gepasseerd is. Hoe de schade aangericht is in je leven. Ik heb het ook niet allemaal begrepen wat me overkwam. Een van onze kinderen is diabetes. Een jongetje van 1,5 jaar. Het werd vreselijk ziek. Het was bijna uitgedroogd en dood. Een jongetje van 1,5 jaar. En de diagnose was diabetes 1. Voor je leven lang insuline spuiten. Een kindje van 1,5. We hebben het niet begrepen en we begrijpen het nog niet. Maar we weten dat we een getrouwe God dienen. En we weten dat alles mogelijk is bij onze God. En we weten dat Jezus de prijs betaald heeft. En de uitdaging is er steeds om het wonder te verwachten. De vraag die de Heer vanmorgen ook aan u stelt, dat is deze. Heb je me lief boven alles? Mag ik op de troon zitten van jouw hart? Mag ik sturing geven aan je leven? Mag ik jouw weg uitstippelen of doe het zelf? Lieve mensen, het is een feest om met Jezus te leven. En af en toe, want ik ben ondertussen ook ondernemer. En dan is er weer iets in mijn hoofd en dan denk ik, daar liggen kansen. Dat is de weg van de Heer. En dan ga ik die weg en dan ben ik op de helft en dan denk ik, oh, wat een ramp, waar ben ik aan begonnen? En dan komt de Heer en dan zet de Heer de dingen weer op zijn plek. Spannend, niet te geloven. Maar uitdagend, het mooiste wat er is. En wat doet de Heer? Hij bevestigt zijn werk met wonderen en tekenen. Mijn baas kwam naar me toe laatst. Hij zei, Huip, hoe komt het dat jij zo succesvol bent? Ik zeg, wil je het weten? Ja, als je maar niet over de kerk begint en over jouw God. Ik zeg, dan heb ik je niks meer te vertellen. Want ik heb het niet van mezelf. Ik word af en toe een beetje niet goed van mezelf. Dan denk ik van, wat heb ik weer ondernomen? Maar de Heer maakt het af. En de Heer bevestigt het met wonderen en tekenen. Mensenlevens herstellen, psychiatrie, verschrikkelijk. Er komen mensen op ons bedrijf binnen die helemaal staan te schudden van de zenuwen en van de medicatie. Bijna mechanisch functioneren, robotgedrag. En weet u, lieve mensen, als we onvoorwaardelijk lief hebben en als we deze mensen omarmen als de schepsels van God, dan gaat er iets stromen. Dan zijn we het kanaal van God naar mensen toe. En dan gaan er wonderen gebeuren. Ik zie mensen veranderen in een week. Heel bijzonder. Dat heeft niet met mijn kwaliteit te maken. Maar dat heeft te maken met de liefde van God die door me heen stroomt naar mensen toe. En mensen weer op orde komen. En dat medicatie afgebouwd kan worden. En dat er weer zelfvertrouwen ontstaat. En dat er weer perspectief is voor de toekomst in plaats van doodswensen. Tot slot, er was een man die kwam naar een van mijn mensen toe. Van mijn medewerkers. Ondertussen een bedrijf waar 60 mensen werken. En ze staan aan de deur en ze willen allemaal graag mee gaan doen. Waarom? Omdat de Heer het zegent. Ik was in contact gekomen met een houthandelaar. Ik zeg, wij kunnen iets voor je doen. En ik dacht dat het een voorrecht was om met hem mee te mogen doen. Het is andersom. Hij zei, Huip, het is het fijn om met je samen te werken. En met jouw mensen. Lieve mensen, het is zo, de mensen willen gelinkt zijn aan het koninkrijk, want ze zien daar de vruchten van. En met elkaar, ons bedrijf en zijn bedrijf, zijn we de grootste afnemer van heelhout, tuinhout, van alles en nog wat, speeltoestellen. De Heer zegent het. En dan denk ik van, Huip, het is niet meer te beheersen. En ze zei de Heer, denk aan het geval van Mozes, stel mensen aan. Dus opnieuw vanuit de doelgroep weer mensen aangesteld om mee te doen, om verantwoordelijkheid te dragen. En weer leermomenten voor die mensen. En het blijft maar gaan. Lieve mensen, wat brengt ons leven teweeg? De liefde van God is de substantie waardoor de wereld verandert. Strek u ernaar uit. Hij wil uw leven op orde brengen en u zegenen met kwaliteiten, inzichten, kansen enzovoort.